Matteüs 9, vers 1 tot en met 8. Het thema van dit gedeelte is: Jezus openbaart zijn macht om de zonden te vergeven. Het gedeelte valt in 3 onderdelen uiteen. Allereerst, hij vergeeft een verlamde zijn zonden, vers 1 en 2. In de tweede plaats ontmaskert hij het beginnend verzet, vers 3, 4 en 5. En dan in de derde plaats, hij geneest als teken van zijn macht, vers 6 tot en met 8, zijn macht om de zonden te vergeven. Jezus openbaart zijn macht om de zonde te vergeven. In de eerste plaats, hij vergeeft een verlamde zijn zonde. In de tweede plaats ontmaskert hij het beginnend verzet. En in de derde plaats geneest hij als teken van zijn macht. Dus ten eerste, Jezus vergeeft een verlamde zijn zonde. Gemeente, jongens en meisjes, de Heere werkt ook door alle dingen heen. Hier in zijn stad heeft het wonder plaatsgevonden van de hoofdman over 100, van wie de persoonlijke lievelingsslaaf door een demonische aanval op bed was geworpen en stervende. Hij is naar de Heer Jezus toegegaan. U kent de geschiedenis. De Heer Jezus hoefde van hem niet mee, want hij was niet waard dat hij onder zijn dak zou inkomen. U beveelt, en het is er. En wat gebeurt er? Dat werkt door. Ook in onze tijd. De verlossing van de een maakt een ander jaloers en bemoedigt en trekt en wekt. Wat gebeurt er? Matteüs vertelt dat heel sober. Veel soberder dan Lucas, die echte feiten allemaal noemt. Matteüs vermeldt bijvoorbeeld niet, jongens en meisjes, dat die mannen niet bij de Heer Jezus kunnen komen en dat ze de trap buiten omnemen en dan een gat in het dak maken en hem zo laten zakken voor de voeten van de Heer Jezus. Heel sober. Alle licht moet op Jezus vallen. Dat blijkt uit nog iets in dit gedeelte. Matteüs laat de discipelen helemaal buiten beeld. Bij de storm op zee, voor het hoofdstuk, Jezus stilt een storm, vers 23 tot met 27, zijn de discipelen het voorwerp van zijn zorg. En in het gedeelte over de bezetenen van Gadara komen ze niet voor bij Matteüs. Dat geldt ook van deze geschiedenis, want het lijkt wel, lees maar mee in vers 1, alsof de Heer Jezus in zijn eentje naar zijn stad gaat. En in het schip gegaan zijnde voer hij over, niet voeren zij over, voer hij over en kwam in zijn stad. De discipelen komen pas weer in beeld in vers 11. Als Matteüs geroepen is en de Heer Jezus met hem eet, dan vallen zij, de fariseeën, de discipelen aan. Vers 11, en de fariseeën, dat ziende, zeiden tot zijn discipelen: waarom eet uw meester met de tollenaars en de zondaar? Maar hier zijn ze buiten beeld, in zijn stad. Dat is Capernaum. Maar omdat het ons bekend kan zijn, beperkt Matteüs zich tot zijn stad. En het zorgt in eerste instantie ook, dat dit zo zegt, voor een scherp contrast. Want waar komt de Heer Jezus vandaan? uit het vreemde, uit het heidense land van de Gergesenen. En hoe liep het daar af, vers 34, en ziet, de hele stad ging uit Jezus tegemoet, en als ze hem zagen, baden zij dat hij uit hun lampalen wilde vertrekken. Aan de ene kant heeft hij ze van een groot probleem afgeholpen, twee van die wilde mannen, voor wie iedereen bang was en een eind omging, zijn verlost. Maar aan de andere kant zijn ook hun varkens eraan gegaan. En de commerciële belangen gaan dan voor die van de verlossing. Dus uit die vijandschap komt hij in zijn stad. En weet je wat nou het aangrijpende is? Dat de tegenstand in het land van de Gergesenen, dat we die nou ook tegenkomen in zijn stad. Dat betekent, geliefde, de weerstand tegen Jezus is al niet alleen in Amsterdam, bij vrijzinnigen of onkerkelijke, en in Almere, maar ook binnen de kerk op Urk. En weet je wat aangrijpend is, waar die vijandschap rond openbaar komt, rond de vergeving van de zonde. En waar komt hij vandaan? Niet bij de losbollen, maar bij de degelijke mensen. Vanuit de godsdienst, vanuit de mensen die zo serieus dag in dag uit bezig zijn. Het gaat zomaar niet. En die zich ervoor inzet om verder te komen en dichter bij de hemel. Ze waren blij dat de centurio geholpen werd. Hebben ze zelfs een goed woordje voor gedaan. Want die man moet in ere houden, die heidense hoofdman, die had een hele grote gift gegeven voor de bouw van de synagoge. En nu wordt er weer zo'n ellendig aan zijn voeten neergelegd. En nu begint hun ergernis. Omdat Jezus zijn zonde vergeeft. En zo is dat nog steeds, gemeente. Ik herinner me een visserman uit Meester Gemeente, Goede Reden, die na 2 jaar kwam beleiden. En dominee, ik moet u vergeving vragen. Hij zegt, ik leefde zo rustig toen u kwam. Leefde ik rustig, als een mens niet uitverkoren is, kan hij er niks aan doen. En dan moet je maar hier te pakken krijgen waar je te pakken kunt krijgen. Hij zegt, toen kwam u met die prediking van de belofte en van het evangelie. En dat God wil dat we zalig worden. En elke keer als ik in de kerk zat, had ik er spijt van dat ik mijn buks niet meegenomen had om u eraf te schieten. Ik ergerde me dood. Omdat verloren gaan mijn schuld werd. Ja, en als het dan zo gemakkelijk gaat, dan zijn de serieuze mensen helemaal voor niks bezig. Dat komt nog steeds voor. Ergernis tegen de verkondiging van Jezus die de zonde vergeeft. Omdat dat als alles aan hem wordt toegeschreven, wordt er bij ons alles afgeschreven. Laten we naar de geschiedenis gaan. Vers 1b. En ziet, ze brachten tot hem een geraakte. Op een bed liggende. Die zij. Is het een broer, een zwager, zijn het vrienden? Matthäus vertelt het niet. Zijn kwaal wordt aangeduid in het Grieks met dezelfde woorden als die slaaf van de hoofdman. Het werkwoord werpen, obed geworpen, een werkwoord dat veel gebruikt wordt met mensen met een demonische aanval. En verlamd, obed geworpen en verlamd. Dus heel waarschijnlijk hier te doen met een demonische aanval, een ellendig mens. En degenen die hem brengen hebben moed gevat uit de geschiedenis die door Capernaum de ronde doet. En misschien zijn ze er wel bij geweest. En zij doen het dan anders. Zij vragen niet de Heer Jezus op afstand te genezen. Zij nemen hem mee om hem voor zijn voeten te leggen. Dat de Heer Jezus bij wijze van spreken er niet omheen kan. Maar de geschiedenis is niet zomaar een herhaling van de genezing van die slaaf. Het is een verdieping. Jezus zegt nu iets anders. Lees maar mee vers 2. En Jezus, hun geloof ziende, zei tot de geraakte: Zoon, wees wel gemoed, uw zonden zijn u vergeven. Jezus ziet hun geloof. En jongens en meisjes, bij Lucas kun je dat helemaal goed voorstellen. Dat ze door het dak voorzichtig met touwen neerlaten. En als hij daar ligt, over het randje kijken, en Jezus ziet die verwachtingsvolle blikken. Hun geloof ziende. Dat slaat terug dus op degene die hem daar brengen. Zij brachten en hun geloof ziende. Nou zijn er uitleggers uiteraard die zeggen, ja, maar dat is ook geloof van die man die daar ligt. De vergeving der zonde vooronderstelt geloof bij degene die de vergeving ontvangt. Ja. Maar wat nou als die man niet kan geloven? Dat kon die persoonlijke slaaf van de centurio ook niet. Die slaaf was knock-out. En hij stuurde de centurio niet naar Jezus. Dat is waarschijnlijk hier ook het geval. En dat is het rijke. En Matthäus geeft daar verder ook nog een voorbeeld van. Van die Canaanese vrouw die een dochter heeft. Die deerlijk van de duivel bezeten is. En dan het vuur geworpen wordt. En dan daar. Wat een wonder. Als iemand het zelf niet kan, dat anderen voor hem, voor haar, tot Jezus gaan. Kijk, bij ons volgt de Heer Jezus, de Heer, de gewone weg. De prediking van het woord. De levendmaking. En daardoor een levend berouw. Daardoor een levend verlangen en missen van Jezus Christus. Een verlangen naar hem. Een uitgaan tot hem. Een geloven in hem. Een omhelzen van hem. Dat is de gewone weg. Maar de kern van wat er gebeurt. Voor God gaat het om dat ene. Wij zitten van nature in Adam. En dan is het niet zo dat de Heer als de grote landman elke keer in die boom van Adam kijkt of er nog een stekkie is waar een beetje leven in zit, die al een beetje heeft leren zuchten en zo. In Adam zijn we dood door de zonde en de misdaad, Efeze 2. En we hebben gewandeld, schrijft Paulus aan de Efeziërs, gelijk de anderen van deze wereld. En hoe komt dan in Efeze 2 de ommekeer? Niet, Paulus schrijft niet, gelukkig gingen jullie het inzien dat jullie leven leeg was. Nee, dood door de zonden, de misdaden, waarin de overigen enzovoort. En dan, wat brengt de ommekeer? Maar God, van boven, die rijk is in barmhartigheid enzovoort, heeft ons levend gemaakt, uitgesneden uit Adam en levend gemaakt met Christus. Dat doet de Heere altijd met dode zondaren. En daarom kan het ook met zware gehandicapten. En die ouders mag ik aansporen om in het geloof met hun kind tot Jezus te gaan. En Jezus hun geloof ziende. Zo schakelt de Heere toch het geloof in. Het is een beetje vers 2. En Jezus een geloof ziende zei tot de geraakte zoon. Wees wel gemoed, uw zonden zijn u vergeven. De heer Jezus ziet het geloof. De verwachting. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is van degene die hem zoeken. Ziende hun verwachting, ga met verwachting tot de Heer. Hun geloof ziende, dan kijkt hij naar die ellendige. En wat zegt hij dan? In het Griek zegt hij, kind, kind, heb goede moed, kind. Heb goede moed. Hij ligt misschien nog na te schokken. Van die demonische aanval. Kind, heb goede moed, jongen. Het komt goed. Ja, wie de schuld vergeven wordt, kan moed hebben. Want het betekent dat in uw leven de demonen moeten wijken voor de macht van Jezus Christus. Je zonden zijn je vergeven. Weet u wat de Heer Jezus in het Grieks letterlijk zegt? Hij gebruikt de tijdvorm in de tegenwoordige tijd. Je zonden worden weggezonden. Dat staat er als ik het letterlijk vertaal. Uw zonden worden weggezonden. Ze worden voor eeuwig weggestuurd. Dat is wat gemeente. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. En dat zonder iets van mij erbij. Weet u wat dit aan herinnert? Dat herinnert aan het bezoek van die engel aan Jozef in Matthäus 1. Wees niet bevreesd, Maria, uw ontrouwde vrouw, tot u te nemen. Neem haar maar in huis, want ze is niet zwanger van een ander. Wat in haar gevonden wordt, is van de Heilige Geest. En jij mag zijn naam geven. En je moet hem noemen Jezus, Yeshua. Want hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. Dat wordt hier zichtbaar. Verlossen. Van hun zonde. Dat is tot nu toe nog niet zo expliciet aan de orde geweest. Hier wordt het woord aan Jozef zo werkelijk. Jezus zendt de zonde van deze man weg. Ja, dat gaat toch niet zomaar. Dat gaat toch niet zomaar. Nee, dat gaat niet zomaar. Een mens moet dan toch... Nee, dat is de verkeerde kant om. Het gaat niet zomaar. Die rekening gaat Jezus betalen. Op Golgotha. En de schriftgeleerden denken dat Jezus zomaar de zonde vergeeft zonder een offer te brengen. Zonder bloedstorting. Maar het gaat niet zonder bloedstorting. Christus neemt niet het bloed van een lam, maar zijn eigen bloed. Je zonden zijn je vergeven. Jonge mensen, weet je nog heel wat ideaal in het leven, maar dit is het rijkste. Je zonden zijn je vergeven. Dat is zo'n wonder, weet je wat dat betekent? Dat je geen schuld meer hebt bij God. Het betekent dat het voor eeuwig in orde is. Het betekent dat je vanuit de eeuwige dood bent overgezet in het eeuwige leven. Van de hel in de hemel. En juist bij deze geraakte die daar ligt, zien we dat het zonder enige verdienste van onze kant is. Niet een beginnetje bij ons, een mens heeft toch dit en een mens heeft dat. Het is loodrecht van boven. Uit genade alleen. Daarom kan het ook bij diegene die zo gehandicapt zijn dat ze niets van het evangelie kunnen verstaan. Er zullen straks op de nieuwe aarde wat een wonder openbaar komen. Dat er zullen zijn waarvan de moeder, en ik kan dat zo begrijpen, mijn kind, waarom moet jij geboren worden? Ik weet dat de moeder, mijn vader vertelde dat de moeder dat een keer zei tegen de kind, zo zwaar gehandicapt. En dat kind zei om eeuwig God te loven, het stierf zo weg. Dat zal er openbaar komen, gemeente. Het is loodrecht van boven. Daarom kan het ook voor de grootste van de zondaren. Daarom kan het nu gebeuren. Nu. Jezus hun geloof ziende. Zonder enige verdienste. Van onze kant. De Vader ziet je aan in het bloed van zijn Zoon. Dat bloed heeft hij ingedragen voor de troon in het hemelsheiligdom. En als u daar als arme zondaar komt met de vinger wijzend op Christus, ziet de Vader u in het bloed van Christus. En hoe ziet de Vader je dan komen? Als u zelf onder uw kleed kijkt, dan is het een en al ongerechtigheid. En dan weet je haarscherp de zonde van je jeugd en alle overtredingen. Maar als hij je aanziet in het bloed, dan ziet hij je komen alsof je nooit geen zonde gekend nog gedaan hebt. Ja, alsof je zelf de goddelijke wet en gerechtigheid volbracht hebt, die Christus met zijn leven volbracht heeft. En dan gaat het erom dat je de hand op het lam legt. Ophoud met je getop, ik moet toch dit en ik moet toch dat. Om je armen te slaan om dat lam van God alleen. De hand uitstrekken naar zijn volkomen offer. Dan hebben we zonder hem. Wat is uw enige troost bij het levend sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben. Jonge vrienden, dat is zo'n verlossing. Niet meer van jezelf. Maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker. Die met zijn dierbaar, met zijn kostbaar en met zijn geliefde bloed vooral mijn zonde volkomen betaald heeft. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Realiseert u zich dat u die hem hebt lief gekregen. U die in hem gelooft. We zijn soms van die tuinbouwpoppetjes, het gaat op en neer. Maar dat is vanuit ons, dat is niet vanuit God. Paulus zegt in Efeze 2, niet alleen hij heeft ons levend gemaakt met Christus, maar hij heeft, zegt ook, hij heeft ons in de hemel gezet met Christus. Hier op aarde ben je niet minder veilig dan in de hemel, want je bent al in de hemel gezet. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Op dat bloedgeliefde komt het aan. Al je deugdelijkheden en al je gerechtigheid. Denk maar aan het lied van Max Scheen. Een wegwerpelijk kleed. Kan de emmer in. Toen vlucht ik tot Jezus. Wat u ook gedaan hebt. Ja. Je moet je zonde beleiden als je mensen misdaan hebt. Dus als u een narcist geweest bent in uw gezin en u hebt uw kinderen veel geslagen, moet je ze vergeving vragen. En als je incest gepleegd hebt, moet je onder tranen vergeving vragen. En als je je vrouw bedrogen hebt, moet je het beleiden onder tranen vergeving vragen. Dat leert de bergreden mij. Als je naar het altaar gaat en je bedenkt dat uw naast iets tegen u heeft. Ja, zeg maar in mijn eigen tijdse taal. Bind nou maar die koe die je wilt offeren aan de lantaarnpaal. En ga eerst heen om het te beleiden, je te verzoenen en vergeving te vragen. Maar het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonden. Nou is het mogelijk. Een enkele keer zeg ik dat, nou is mogelijk dat hier ook een jonge vrouw zit. Die zonder dat iemand het weet abortus heeft laten plegen en zegt, voor mij kan het niet. Want dat is moord, ja, dat is moord. Dat is echt moord. Maar het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Ook van moord beleidt het aan zijn voeten. En dan laat deze geschiedenis dat fundamentele zien, dat Christus de macht heeft, de bevoegdheid heeft om de zonde te vergeven. Koninklijke macht. Met koninklijke macht kan hij op afstand iemand genezen, zoals bij die slaaf van de centurio. Maar dit is veel groter. Het is een zegen. Er zullen hier ook zitten die gered zijn van de kanker. Dat de dokter zegt, ik heb hoop dat weg is en weg blijft. Mens zult een zegen. Andere, ons stoorwerker ook naar gevraagd, de operatie aan de aorta 5 maanden geleden. Een wonder zo voorspoedig. Maar het is uitstel van executie hoor. Ik ga toch weer ergens aan sterven. Maar die vergeving van de zonde, dat is voor eeuwig. Dat is voor eeuwig. Eeuwig, voor eeuwig is ontheven. En hoe groot Jezus' macht is om te genezen, op die terreinen. Deze macht is het heerlijkst, is het groot. En dat is zijn missie, dat is zijn eigenlijke werk. Want hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. Door zijn leven te geven, zal verderop gezegd worden in Matthäus, tot rantsoen voor velen. Als Gods geliefde zoon handelt Jezus met een goddelijk privilege daarom. Geliefde uit naar Christus, naar Christus. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Geloof zijn volkomenheid en zijn gewilligheid en zijn liefde, het is een hartstocht. Ik ben gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Letterlijk betekent dat in het Grieks apolumen wat zichzelf naar de knoppen geholpen heeft. Zie het lam Gods. Uit naar Jezus. Jezus last het niet. Hij redt, dat is de eerste gedachte. Nu de tweede. Jezus openbaart zijn macht om de zonde te vergeven. In de tweede plaats, hij ontmaskert het beginnend verzet. De Heer Jezus vergeeft die man zijn zonde. En daar zijn die schriftgeleerden, de bewakers van de wet, niet blij mee. Lees maar mee in vers 3 en ziet sommige der schriftgeleerden zeiden in zichzelf. Deze lastert God. Let goed op. We lezen vaak te vlug. Ze zeggen dat niet hardop. Ze staan niet te mopperen. Er staat nadrukkelijk. Ze zeggen het in zichzelf. En dat groepje schriftgeleerden, ze kijken elkaar aan. Ze hebben allemaal dezelfde gedachten. Deze lastert God. Waarom? Lucas zet dat erbij. Omdat alleen God de zonde kan vergeven. Maar Matthäus die voor de Joden schrijft, hoeft dat er niet bij te schrijven. Iedere Jood weet dat. Alleen God vergeeft de zonde. Met andere woorden, die man die zegt, uw zonden zijn u vergeven, die lastert God. Hij doet alsof hij God is. Ze onderzoeken het niet. Ze stellen hem geen vragen. Terwijl ze zulke tekenen van hem zien. Geliefden, dat is nou zo erg. Dat is zo gevaarlijk. Je aan Jezus ergeren. Dat kan ook als we met al onze godsdienst ons ergeren. Dat we liever horen dat een mens zonde moet leren kennen. Geloof ik dat niet. Ik geloof dat dat een dat de Heere dat meeneemt. Als hij je levend maakt, krijg je een levende droefheid. Maar dat is niet de basis. De basis is alleen die levendmaking met Christus. En het geloof in hem. En dan komt het voor ook in onze kringen dat men zich ergert als Jezus zo gepreekt wordt. Wat een vrouw een keer tegen me zei. U bent een Jezusmannetje. En ze zei nog meer, ik zal laten me zo staan. Ze ergerde zich. Ze hoorde liever over de doodstaat van de mens dan over de levenskracht van Jezus Christus. En dan ga je erger aan de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd. En dat wordt erger hoor. Er wordt niet voor niks het beeld gebruikt van de kanker voor de zonde. Dat wordt erger, dat zaait zich uit. Met al je godsdienst je ergeren. Aan Jezus Christus en die gekruisigd. Let maar op, hier komt het voor het eerst naar voren. Het evangelie van Matthäus. En Matthäus laat zien in één hoofdstuk hoe snel of dat erger wordt. Het wordt straks als een centraal thema in het evangelie. Van Matthäus. Het wordt altijd maar erger. Ja, ook het natuurlijke leven. Als je aan iemand ergert. Of nou een schoonzus is of weet ik wat. Je schoonmoeder. Als je gaat ergeren, het wordt alleen maar. Als je er niet voor gaat bidden. Heer, neem dat weg bij mij. Wordt alleen maar erger. En je gaat je aan alles ergeren. De zonde staat nooit stil als je jaloers bent. En je brengt die verkeerde jaloersheid. Heer, ik ben jaloers, ik heb er zo'n last van. Dat mag niet, ik weet dat het niet goed is. Het maakt zoveel kapot. Neem het van me weg. Als je het niet bij de Heere brengt en het sleep je mee. Dan eindigt het in een vuur dat smult en tot een uitslaande brand wordt. Hier zie je het ook. Hier zeggen ze het in zichzelf. En daar hou je het niet, dan gaan we mee in hoofdstuk 9 vers 11. Als Matthäus geroepen is en de Jezus eet met hem. En de fariseeën, dat ziende, zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaars en de zondaren? Dan begint het, ze zegt nog niet tegen Jezus, durven ze nog niet, ze tegen zijn discipelen. En dan moet je opletten. Dan gaan we mee naar het eind van het hoofdstuk, zijn we een hoofdstuk verder. Vers 34. Dan lezen we op boven vers 32, een stomme genezen, een duivel uitgeworpen. En wat zeggen ze in vers 34? Maar de fariseeën zeiden, hij werpt de duivel uit door de overste der duivelen. Zeggen ze zomaar, binnen een hoofdstuk, de ene duivel gooit de andere eruit. Altijd voortgang in de zonde. En daarom als u zich ergert, ga met die ergernis tot de Heere. Vlucht ermee om genezing, want anders voert het u mee naar de hel. Hoe gaat hier verder? Dat is mijn vers 4. En Jezus ziende hun gedachten. Zij, waarom overdenkt u kwaad in uw harten? Let goed op. Zeg nou niet te snel, Jezus is God en die weet allemaal wat we denken. Nee, nee, nee. Matthäus schrijft iets anders. Hij schrijft, en Jezus ziende hun gedachten. Dat is de lichaamstaal. En vergeet daarbij de werkzaamheid van de Heilige Geest niet. De Heer Jezus is gezalfd met de Heilige Geest, hoofdstuk 3 vers 16, hoofdstuk 4 vers 1, door de Heilige Geest geleid in de woestijn. En even een vergelijking, denk aan Petrus met Ananias en Safira, die weet precies wat er met ze aan de hand is, door de Heilige Geest. En in hoofdstuk 12, vers 28 van Matthäus zegt Jezus, ik drijf de demonen uit door de geest van God. Dus de Jezus ziet hun lichaam staan, hij ziet wat ze denken. Hij ziet dat er alleen maar negatieve gedachten zijn. Kwade gedachten. Die straks zo erg zullen worden dat ze tot zijn dood zullen besluiten. Christus geeft zijn waarschuwing. Door zijn vraag. Door te kennen te geven, ik weet wat jullie overleggen. En het doet genadig nog iets, want wat zegt de Heer Jezus al meer? Lees maar mee in vers 5. Want wat is lichter te zeggen, de zonden zijn nu te vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Wat is lichter, wat is makkelijker te zeggen? Jongens en meisjes, wat is nou makkelijker? Let erop. De Heer Jezus vraagt niet, wat is er makkelijker om te doen? Hij vraagt, wat is er makkelijker om te zeggen? Nou, dat kan je als schrift leren denken. Hij kan die man niet genezen. Nou, zegt hij maar, uw zonden zijn vergeven. Dat is veel makkelijker, want dat kan niemand controleren. Een pastoor kan makkelijk zeggen. Als u zoveel Ave Marietjes en zoveel rozenkransjes bidt, is het u vergeven. Maar wie zal dat empirisch duidelijk maken, bewijzen? Met het eerste ontmaskert Christus het beginnend verzet. Ik weet wat jullie denken. En met het tweede geeft hij nog een tweede waarschuwing. En we zijn nu bij de derde gedachte. Jezus openbaart zijn macht om de zonde te vergeven. Ten derde, hij geneest als teken van zijn macht om de zonde te vergeven. Let op, Jezus wacht niet op hun antwoord. Hij zegt, wat is makkelijker om te zeggen? Uw zonden zijn vergeven of pak uw bed op en wandel. Doch op dat jullie weten, zo staat er vers 6, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven. En dan draait hij zich van hen af en zei hij tot de geraakte, sta op, neem je bed op en ga naar huis. Ziet hij hoe het gaat? Het eerste zegt hij tegen de fariseeën, dan keert hij zich tot ellendigen. Sta op, neem je bed op en ga naar je huis. Schriftgeleerden mogen dus weten, het een is makkelijker om te zeggen, daarom zegt hij het andere ook. Wat een appel. Een genadig appel tegenover dat verzet. Hij komt ze tegemoet om dat ongeloof, dat vervloekte ongeloof, neer te slaan. En dan moet je erop letten dat hij zegt, de Zoon des mensen macht heeft. Zo heeft hij zichzelf al aangeduid. In vers 20 van hoofdstuk 8... Als de schriftleerder tegen hem zegt, meester, ik zal u volgen waar u heen gaat. En Jezus zei tot hem, de vossen hebben holen en de vogels van de hemel nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij zijn hoofd op neerlegt. Dan gaat het om zijn gang naar Jeruzalem. En dat komt, jongens en meisjes, mijn vrienden, dat komt uit Daniel 7. Moet je maar lezen vanavond thuis. Vers 13 en 14. Dat Daniel ziet de oude vandaag, dat is God vanaf eeuwigheid. En de Zoon des mensen die tot hem nadert en die getroond wordt in de hemel om te delen in Gods macht over alle volkeren. En Christus zegt, ik ben de Zoon des mensen. En wat ze niet doorhebben, dat is dat die Zoon des mensen de weg gaat om te lijden en te sterven. Om al zo in zijn heerlijkheid in te gaan. Die heerlijkheid, die kroning en die troning, die komen nog. Maar hier zegt de Jezus, als de Zoon des mensen heb ik op aarde de macht om de zonde te vergeven. Dus hier nu, daar geeft hij bewijs van. Want wat gebeurt er als de Jezus dat gezegd heeft, vers 7, hij opgestaan zijnde ging heen naar zijn huis. En Lucas zegt, God lovende, ja wat wil je? Die man die gaat God psalmen zingen naar huis, wat wil je? Verlost uit de banden van de Satan. De directe genezing van de man. En zijn plotselinge vertrek naar huis onderstrepen de centrale gedachten van Matthäus 8 en 9, dat Jezus' werken bevestigen zijn autoriteit als de Zoon des Mensen om de zonde te vergeven. Wie Jezus verstaat, ziet en aanbidt dat zijn onderwijs als machthebbende en de macht en zijn macht om wonderen te doen, de macht van Gods regeren op aarde laten zien. Het wonder is een teken van de macht om de zonde te vergeven. Moeten we goed in de gaten houden, jonge vrienden, want dan hoor je wel eens van meer evangelische groepen, daar hebben ze eens in de maand hebben ze gebedsgenezingsdienst. Waarom hebben wij dat niet op Urk? Hier, in Moria. Staat toch in Markus 16 dat wie gelooft en de tekenen zullen je volgen, dat doe je toch, als je echt geloof hebt. Onderzoek nou je Bijbel goed. Als God een nieuwe tijd laat aanbreken, laat hij dat bevestigen door tekenen en wonderen. Mozes mag tekenen en wonderen doen. Doet Jozua tekenen en wonderen? Nee, over. Dan komt er een nieuwe tijd van de profeten. Elia en Elisa mogen wonderen doen. Om te laten bevestigen, dit komt bij God vandaan. Maar leest u wonderen van Jesaja, van Jeremia? Had er hier een te klein geloof? Wie zou dat durven zeggen? Wonderen van Daniel? Ja, wel wonderlijke uitreddingen. Maar dat is iets anders dan wonderen doen. Dat gebeurt direct en volkomen. Zelfs Johannes de Doper doet geen wonderen. Nee, dat komt als de Zoon des Mensen komt. Om te helpen te geloven. Deze leer is geen misleiding, maar komt uit de hemel. Ja, maar staat in Markus 16, ja. Daar is het verbonden met het zendingsbevel. Als het evangelie de heidenwereld in gaat, helpt God te geloven dat deze leer uit de hemel is. En als u goed de handelingen bestudeert, dan zie je dat in de tweede helft van de handelingen de wonderen verdwijnen. De twee oudste brieven van het Nieuwe Testament zijn de Romeinenbrief en de Eerste Korinthebrief. En daar spreekt Paulus nog over de gaven van de geest en in de volgende brieven spreekt hij daar niet meer over. Ik geloof heilig dat bijvoorbeeld op het zendingsveld. Dominee Vreugdeel van de gemeente heeft hem er ook over van verteld en ook over geschreven. Toen hij dat heidendom binnendrong en Irian Jaja. Dat God wonderen doet om de vijandschap van zo'n medicijnmeester en van zo'n overste, die iedereen in de tang houdt, te breken. De Zoon des Mensen de macht heeft om de zonde te vergeven. Sta op, neem uw bed op en wandel. Dan noemen de evangelisten de wonderen van Jezus in de eerste plaats tekenen. Ze wijzen buiten zichzelf naar de inhoud van het evangelie. Ze noemen ze wonderen, omdat ze nog steeds verwonderen degene die ervan getuigen. Ze noemen ze ook machten of machtige daden, omdat ze de macht laten zien van de Heere. De macht om te verlossen. Zo heeft de engel dat aangekondigd. Jozef, noem zijn naam Jezus, want hij zal zijn volk, dat volk van Israël, verlossen van hun zonde. En die macht toont Christus hier rijkelijk en expliciet. En hoe reageren de mensen er nu op? Willen we alleen wonderen? Of weten we, met Calvijn, De Rooms-Katholieken zeggen tegen Calvin, je brengt een nieuwe leer. Nou, een nieuwe leer moet eerst met wonderen bevestigd worden. Waar zijn jullie wonderen? Nou, zegt Calvin, we hebben geen nieuwe leer. We hebben de leer van de apostelen en de profeten en de leer van de kerkvaders. Die zijn al met wonderen bevestigd. Wat is ons antwoord? Nou, die genezing van deze man krijgt dus een gemengde reactie, voor en tegen. En we zien nou hier aan het eind alleen de reactie van de scharen. Dat is aangrijpend. Die schriftgeleerden, die staan zichzelf eens op te vreten. En ze weigeren ook maar een positief iets te zeggen. Erg, erg, erg. Ze ergeren zich dood. Hoe reageert u op de verkondiging dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden? Hoe hebt u net mee zitten bidden? Onder het luisteren. Vluchten wij tot hem. Dat is de ene reactie, die schriftgeleerde. De andere reactie. De scharen nu dat ziende hebben zich verwonderd en God verheerlijkt. Die zodanige machten mensen gegeven had. Nou, dat is heel anders, hè. Jongen. Ja. Er volgt een emotionele reactie van het volk. Ze worden vervuld met eerbiedige vrees. In het Grieks valt dat woord. Vrees voor het bovennatuurlijke. Voor de claim dat hij de Zoon des Mensen is. En let goed op. Er staat niet dat ze God prijzen voor de genezing van die man. Nee, ze prijzen God voor de macht om de zonde te vergeven. Ze hebben Gods hand ontmoet. Daar zijn we toch blij mee. Nee, gemeente, het gaat nog dieper. Op Urk kunnen we ook enthousiast reageren op een dominee. En dat is een zegen. Als het om de kern is dat u de inhoud begrepen hebt. Let maar eens goed op, goed lezen. Er staat niet en God verheerlijk die zodanige macht aan de Zoon des Mensen gegeven had. Er staat in mijn Bijbeltje aan de mensen. Dan hebben ze het ook niet begrepen. Dan hebben ze het ook niet begrepen. En dan is het eigenlijk net zozeer een miskenning van de goddelijke macht van Jezus. En weet je of dat weet? Omdat niemand naar voren stapt en zegt, Jezus, wilt u mijn zonde ook vergeven? En dat is nou de vraag waarmee we gaan eindigen. Bent u onder de prediking naar hem toegegaan? Dit was waarschijnlijk de grootste publieke manifestatie van Jezus' godheid tot zijn opstanding. Dat is heel aangrijpend. U kunt voor uw gevoel positief op de preken reageren. Blij zijn met uw dominee. En dat geeft een veel beter gevoel dan dat je lelijk over praat. Mis dit en dat tekort. Een veel beter gevoel. Maar u kunt zelfs van preken zeggen dat ze fijn zijn. Maar als u niet naar voren stapt, Heer Jezus, wilt u ook mijn zonden vergeven. Heb je er niets van begrepen, ga je er eeuwig mee verloren. En dan zal in de eeuwigheid niet God u veroordelen, maar het evangelie Johannes 12, dat u gehoord hebt. Daar komt het nou op aan. Jonge vrienden, Het is zelfs niet oké als je zegt, ja, maar Jezus is mijn grote vriend. Het is niet oké als je zegt, het is mooi, het is opmerkelijk. Jezus, mijn vriend. Er is maar één reactie die echt is. Dat is dat je naar voren stapt. Vergeeft u ook mij mijn zonde? Of gelooft u niet dat de Here dat doet op het gebed? Die vrienden kregen boven bidden, boven denken. Ze zochten de genezing van hun vriend, maar Jezus kende hem allereerst de bevrijding toe van de last van de zonde. En dat is voor eeuwig. Ja, u weet het, het is niet voor tweelei uitleg vatbaar. Bent u en jij naar voren gestapt om hem te omhelzen? Amen.